Gemeente, mogen we deze bijzondere dankdagdienst aanvangen met te zingen
het 65e vers van de 119e psalm. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook
getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Zij geeft verstand aan slechten, wie het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, vers 65. Heren, dat uw ogen dag en nacht open mogen zijn over dit huis, de plaats van uw woning. Dat u de enige God hier op het hoogst mag worden verheerlijkt, de zondaar op het diepst vernederd en het alles mag strekken tot de zaligheid van de zielen van ons en onze kinderen. Dit mag ons gebed wel zijn in deze ogenblikken, gemeente, nu we na een periode van 3 maanden werken ons kerkgebouw weer in gebruik mogen nemen. Dat Gods eer en de dank aan Hem maar op de rechte wijze in ons hart mag wezen, op deze bijzondere dankdag, dan eindigen we niet in mensen. Wel mogen we datgene noemen wat er in de afgelopen periode is gepasseerd. En daartoe door de kerkenraad ingestelde commissie bracht in het voorjaar van 1987 een rapport uit waarin werd aangegeven wat er noodzakelijk en wenselijk was voor verbetering van het kerkgebouw en de pastorie. Op basis van deze gegevens werd door de kerkenraad aan de bouwcommissie opdracht gegeven om in samenwerking met onze huisarchitecten verbouwingsplannen voor de kerk en de pastorie te ontwikkelen. Er lag in het voornemen om een en ander reeds in 1987 te realiseren. Uit overwegingen van bijzondere aard in verband met de ziekte en het overlijden van mevrouw de Butter, werden pas in het voorjaar van 1988 de voorgestelde verbouwingsplannen opnieuw ter hand genomen. De bouwcommissie heeft in samenwerking met de architecten steeds voor met name het kerkgebouw in al haar overwegingen voor ogen gestaan dat ze bezig was met materiële zaken, maar wel binnen het kader van het geestelijke doel van dit huis. En dat in al de overwegingen moest worden gelet op het aanbrengen van verbeteringen binnen een bepaalde vorm van soberheid, maar toch aanvaardbaar en voor de toekomst functioneel. Dat ze gebonden was om de kosten van de verbouwing van de kerk te houden binnen een bepaalde financiële ruimte, daartoe gemachtigd door de kerkenraad, de ledenvergadering gehoord. En nu mogen we stellen dat een en ander is tot stand gekomen binnen een grote mate van eensgezindheid tussen de bouwcommissie, de architecten en de aannemers. Het was beslist niet volmaakt, dat kan ook niet, omdat we ook binnen dit verband als zondige mensen bezig zijn geweest. En ook over dit werk is verzoening nodig. Kleine vossen zijn er altijd om te proberen schade aan te richten. De Heere heeft ons daarvoor bewaard. In de loop van het hele verbouwingsgebeuren zijn er ook ideeën aangedragen door belanghebbenden en belangstellenden. Zij die verantwoordelijkheid droegen voor het gereed komen van de kerk hebben al de mogelijke en soms onmogelijke ideeën overwogen en waar mogelijk en verantwoord hiervan gebruik gemaakt. En we mogen nu het resultaat aanschouwen. Vooral binnen de periode van de 3 maanden van verbouwing heeft, en we mogen dit met dankbaarheid zeggen, de hele gemeente daadwerkelijk meegeleefd. Dit kwam tot uitdrukking naast de gebeden in de verschillende vormen van offervaardigheid, in giften, collecten, leningen, de opbrengst van verkopingen en het verrichten van allerlei hulpdiensten. Niet in het minst in de herfstvakantie heeft ook de schooljeugd geprobeerd een steentje bij te dragen en wel in letterlijke zin soms bij de bestrating. Het was een waar genoegen jong en oud bezig te zien, soms tot 's avonds laat met breken, opruimen, schoonmaken en tot op zaterdagavond nog met de banken sjouwen om die uit te laden. En omdat zoveel hebben meegewerkt, komen we wel op het gevaarlijke terrein van iemand of iets te vergeten als we personen gaan noemen, met name. Want dan zouden we hier vooraan in de bank kunnen beginnen en we zouden achteraan kunnen eindigen. Natuurlijk zijn er die zeer nadrukkelijk zich hebben ingespannen, waardoor bijzondere onderdelen konden worden uitgevoerd en gefinancierd. We denken hierbij ook aan de schenking van de verbeterde preekstoel en de doopvont. En daarom al een zeer hartelijk dank voor uw inbreng. En hierbij willen wij in onze dank uiteraard ook betrekken alle aannemers met hun medewerkers die hier in deze 3 maanden al datgene gedaan hebben waartoe nu het resultaat zichtbaar is. We willen wel 1 bijzondere zaak noemen. En dat is, gedurende 3 maanden was de kerkenraad van de gereformeerde gemeente bereid haar kerkgebouw af te staan aan ons. Zij waren ook als gemeente bereid om op afwijkende tijden hun kerkdiensten te houden. We zeggen hen daarvoor ook vanaf deze plaats hartelijk dank. En de Heere zegen hen en vervullen ook bij hen de nog ledige predikantsplaats. We hebben ook ondervonden dat het voor u als gemeente geen belemmering was om op afwijkende tijden de kerkdiensten bij te wonen. Daar zijn we ook dankbaar voor. En mogen we daar ook in de toekomst op rekenen, als de morgendiensten weer 9:30 en de avonddiensten om 6:00 beginnen. Ten slotte, gemeente, het woord, deze oude Bijbel, die van begin af van ons gemeentelijk bestaan in 1931 op deze plaats mag liggen en nu weer geopend op de kansen ligt. Ach, er mag nogmaals verwondering en dankbaar zijn dat de Heere het zo heeft willen maken dat alles eensgezind mocht geschieden. Maar wat zou het alles baten en zin hebben als nu enkel en alleen een mensenwoord tot medemensen zou klinken en we in de mens zouden eindigen, terwijl het woord dat nu hier geopend mag liggen zou ontbreken. Wat zou het dan voor zin hebben? En laten we daarom afzien van onszelf en van al het onze. Alleen de Heere komt alle dank en lof toe voor al hetgeen Hij ons heeft geschonken. Een waardig Godshuis, waar we Hem als gemeente nog mogen dienen. Zeg, doen wij dat ook? Zijn woord, de Bijbel, waaruit mag worden onderwezen. Een dienstknecht, welke de Heere nog heeft geschonken om zijn woord aan ons te verklaren. Onverdiende, alles verzondigde weldaden, waarvan de grond en de oorzaak alleen ligt in de kruisverdiensten van Hem, die is de architect en bouwmeester van zijn kerk. En zijn wij daar al een levende steen van? Die is het woord dat vlees geworden is. Die is de allerhoogste profeet en leraar, Jezus Christus. Hebben we Hem al nodig mogen leren krijgen als zodanig? Dat Hij maar de eerste plaats in mag nemen in ons leven. Dat we Hem maar door het ontdekkende werk van zijn geest mogen nodig krijgen. Ja, dat de God onze vaderen, die in het verleden zo krachtig in dit huis onder ons voorgeslacht heeft willen wonen en werken, ook nu en in de toekomst onze God mag zijn. Dat ook van nu aan voor ieder persoonlijk en als gemeente deze volgende woorden maar wezenlijke zaken mochten zijn of worden, het welk wij zo dikwijls horen, maar wat betekenis moet krijgen, onze hulp zij in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Dan mag ook worden verstaan, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. En daarom, afziende van alles, ook van al ditgene, drie-enige God, u zij al de eer. En met deze woorden mogen wij als bouwcommissie het kerkgebouw weer overdragen aan de kerkraad.
Namens de kerkraad en namens uw gemeente mag ik dit kerkgebouw aanvaarden. En ik doe dat met de bouwcommissie en ook broeder Driessen in bijzonder hartelijk dank te zeggen voor de gesproken woorden, maar ook voor alle werk wat de afgelopen tijd is gebeurd. We hebben het gehoord. We mogen niet in de mens eindigen, maar dat betekent wel dat we hartelijk dankbaar zijn voor al het werk wat gedaan is. Boven alles ontvangen we dit kerkgebouw met de bede dat de Heere hier wonen mag en dat zijn ogen dag en nacht over dit huis geopend mogen zijn. Dat zij zo. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 132, de versen 5, 9 en 10. Psalm 132, daarvan de versen 5, 9 en 10. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen, waar zijn troon zal staan. Negende vers, want Sion is van God begeerd. En het tiende vers, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. willen luisteren naar het lezen van Gods heilig woord. En de schriftlezing is uit het eerste boek der Koningen, 8e hoofdstuk. We beginnen bij het 22e vers tot en met vers 40. We noemen nu 1 Koningen 8, de versen 22 tot en met 40. En in aansluiting op deze schriftlezing zingen we uit Psalm 27 het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. Het is het 5e vers van Psalm 27 dat we zingen na de schriftlezing uit 1 Koningen 8, vers 22 tot 40. En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zeide, Heere, God van Israël, er is geen God gelijk gij boven in de hemel, noch beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen. Die uw knecht mijn vader David gehouden hebt, wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken, en met uw hand vervuld, gelijk het te deze dagen is. En nu, Heere, God van Israël, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende, geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden, die op de troon van Israël zit. Alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren, om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God van Israël, laat toch uw woord waar worden, het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja de hemel der hemelen, zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van de welke gij gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht, en van uw volk Israël die in deze plaats zullen bidden. En gij, hoor in de hemel de plaats uw woning. In de hemel, ja hoor en vergeef. Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben, en hij hem een eed des vloeks opgelegd zal hebben om zichzelf te vervloeken, en de eed des vloeks voor uw altaar in dit huis komen zal, hoor gij dan in de hemel, en doe en richt uw knechten, veroordelende de ongerechtige, gevende zijn weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende de gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zich tot u bekeren, en uw naam belijden, en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël en breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden en van hun zonde zich bekeren zullen als gij hen geplaagd zult hebben, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël, als gij hun zult geleerd hebben de goede weg, in de welke zij wandelen zullen. En geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen, als zijn vijand in het land zijner poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als ze erkennen een ieder de plagen van zijn hart en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen, al de dagen die zij leven zullen in het land, dat gij onze vaderen gegeven hebt. Tot zover de schriftlezing. Willen we voor Gods aangezicht buigen en de Heere vragen om zijn zegen. Ook in dit ogenblik, Heere des hemels en der aarde, komen we tot u. Want tot wie anders zullen we gaan in deze ogenblikken dan tot u, die de levende God zijt. We komen tot u om uw naam dank te zeggen. We zeggen uw naam dank dat we deze dag mogen ontvangen. Een dag die apart gezet is als de jaarlijkse dankdag. En dan zijn er bijzonder vandaag veel redenen, overvloedige redenen om uw naam dank te zeggen. Om uw weldadigheid en trouw te gedenken in uw huis. U hebt ons, zoals we hier zijn, dit afgelopen jaar gespaard. U hebt ons zegeningen geschonken in de kring van ons gezin, binnen de kring van de gemeente, met onze kinderen. U hebt ons ook zegeningen geschonken als gemeente, als kerk. Want op deze dag mogen we ons vernieuwde kerkgebouw in gebruik nemen. U hebt dat alles mogelijk gemaakt. De liefde en de offervaardigheid in het hart gegeven. Ons de middelen geschonken dat we dit kunnen doen. En daarvoor is er alle reden om uw naam dank te zeggen. Maar bovenal mogen we uw naam dank zeggen dat u in dit alles toont dat u nog van ons afwijkt. En aan ons denken wilt. Dat de prediking van uw woord, die zoveel jaren hier in dit gebouw en vanaf deze kansel geklonken heeft, voort mag gaan. U hebt de afgelopen jaren dienstknechten gegeven die uw woord mochten brengen. U hebt ook toen nog zo heel kort geleden, vakante periode aanbrak, opnieuw een dienaar aan de gemeente geschonken. U hebt ook daarin betoond dat u een ontfermend en een goeddoend God bent. En nu mogen we nog kerk zijn. En we mogen uw woord nog openen en ook in deze dienst nog onderricht ontvangen uit uw woord. Wanneer we uw naam daarvoor ootmoedig dank zeggen, is er tegelijk zoveel reden om uw naam ook aan te roepen. Om te vragen of u de dankbaarheid in ons hart wilt leggen. Want de dankbaarheid is een vrucht die op de akker van ons hart niet gevonden wordt, niet geoogst wordt. Heere, maak ons dankbaar. Dat we in ootmoed, in het besef dat al deze zegeningen verzondigd zijn, alle lof en alle eer toeschrijven aan u. Maar ook, Heere, bidden we van u. Wil u die in het verleden, in dit gebouw, in het midden van de gemeente, met ons geweest bent, uw zegeningen schonk, ook in de toekomst aan ons denken. Laten uw ogen dag en nacht, tot op de dag van uw komst, over ons, over onze kinderen, over onze kleinkinderen mogen zijn. Ja, over de geslachten, zovelen als u wilt dat er geboren zullen worden. Laat uw oog geopend mogen zijn, ook over onze gemeente, en voor vele, vele jaren over dit gebouw. Want alleen uw gunst kan ons bewaren voor onszelf, voor de zonde, voor de verleidingen, voor de verzoekingen. Alleen uw gunst kan ons dat leven, dat geestelijke leven, dat eeuwige leven leren kennen. Wat we moeten leren kennen, wil het wel met ons zijn voor de eeuwigheid. Heere, geef dan, wanneer uw woord geopend wordt op de kansel, wanneer we onze psalmen zingen, wanneer we onze gaven brengen, wanneer we ons hart uitstorten voor u in dit Godsgebouw, dat uw ogen geopend mogen zijn over ons. Bekeer nog wat onbekeerd is. Werk nog onder jongeren en onder ouderen, heel bijzonder onder de opgroeiende generatie, onder onze kinderen. En wil u een God van nabij zijn en niet van verre. Heere, we bidden dat niet omdat er bij ons redenen zouden zijn. Wij hebben het er niet naar gemaakt. Er is reden om dat voor u te belijden. Laten we het mogen belijden met een verbroken hart. Pleitend op uw naam en op uw verbond. Op het werk van de Heer Jezus Christus. Zou u uw ogen open willen doen, Heere. En ons aan willen zien in het werk en in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En zou u ons in de eredienst, in ons kerkelijke leven, in onze gezinnen willen bezoeken, op ons neer willen zien in het bloed van Hem, in wie er alleen redding en zaligheid is. Heere, schenk dat aan ons en aan onze kinderen. Laat dat ook mogen blijken vanmiddag, nu we in een uur van dankzegging en gebed samengekomen zijn. Geef, Heere, opening wanneer uw woord verkondigd wordt. Opening van het hart en van de mond wanneer we spreken mogen. Geef ook opening van de oren en van de harten als we luisteren mogen. Laat uw ogen ook in deze dienst over ons geopend mogen zijn. Heere, wil ons gedenken. Uw kinderen vertroosten, onderwijzen. Zij die u niet kennen, te sterk worden. Bezoek ons met uw heil om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heer en zijn dienst. We zingen Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En het tweede vers. Hij is al treft u het felst verdriet uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. En het vierde, de Heere zal u steeds gadeslaan. Aan het einde van de prediking na het Amen gemeente willen we zingen uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Dat is het tweede vers uit de derde psalm. De tekst voor de prediking in dit bijzonder ogenblik is uit het gedeelte wat u is voorgelezen. 1 Koningen 8, het eerste gedeelte van vers 29. We noemen nu 1 Koningen 8 vers 29a en dan lezen we het woord van onze tekst, het woord van God. Dat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis. Tot zover. Geliefde gemeente, we hebben zo even samen een gedeelte gelezen uit dit ontroerend gebed van Salomo de koning. En ik zou me in kunnen denken dat bij sommigen de vraag bovengekomen is: vergist u zich niet? Wat we gelezen hebben is toch geen dankgebed, maar een smeekgebed. En het is toch geen biddag vandaag, maar dankdag. Met dat laatste hebt u gelijk. En toch, ik heb me niet vergist. Het is namelijk zo dat in het woord van God bidden en danken vaak veel dichter bij elkaar liggen dan wij zouden denken. Soms is het heel moeilijk om bidden en danken van elkaar los te maken. Zegt apostel Paulus het bijvoorbeeld niet in een heel bekend woord: laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Daar liggen bidden en smeken en de dankzegging toch wel heel sterk in elkaars verlengde. En is het ook niet vaak zo, niet alleen in de gebeden die ons in de Bijbel beschreven worden, maar ook in het gebedsleven van Gods kinderen, dat soms het gebed zo ineens overgaat in dankzegging. Of dat het heel nadrukkelijk ervaren wordt in het leven. Dat wanneer veel stof is om te danken, er tegelijkertijd ook veel stof is om te bidden. In dat licht is het zo vreemd niet meer, dacht ik, om op de dankdag bij een gebed stil te staan. We mogen er nog iets aan toevoegen. En dat is dit. Het is voor ons deze dag wel een heel bijzondere dankdag. Deze middag nemen we ons vernieuwde kerkgebouw in gebruik. En wanneer dat gebeurt, dan is er veel reden, veel stof om de Heere te danken. De Heere heeft zijn woord nog onder ons gelaten. Hij heeft ons de mogelijkheden, de middelen en de liefde gegeven om dit alles te verwezenlijken. En alleen daarom al is er alle reden om de bron van alle goed dankend te erkennen in deze bijzondere dienst van ingebruikname. Maar zou het tegelijk niet overvloedig reden zijn om diezelfde God aan te roepen in gebed? Of hij met ons wil blijven in dit vernieuwde kerkgebouw? Of zijn gunst met ons mag zijn, of zijn gunst ons niet verlaten zal. De Bijbel onderstreept dat in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, heel nadrukkelijk. Toen Salomo de tempel in gebruik nam, was het inderdaad een dankdag, vreugde. Offers werden gebracht, de psalmen werden gezongen. Maar die vreugde die er was in de Heere mondde uit in een gebed. Heere, laten uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis. We willen vanmiddag nadenken over de dankdag die een biddag werd. Ten eerste, waar Gods goedheid werd beleden. Ten tweede, waar Gods gerechtigheid werd erkend. En ten derde, waarop Gods genade werd gepleit. De dankdag die een biddag werd. Waar Gods goedheid werd beleden. Waar Gods gerechtigheid werd erkend. En waarop Gods genade werd gepleit. Nee, we mogen het zeker niet vergeten, die dag waarop Salomo deze woorden in het gebed sprak. Het was een dankdag in Jeruzalem. Het was eigenlijk dankdag in een dubbele zin van het woord. We lezen aan het begin van dit hoofdstuk, om precies te zijn in vers 2, dat alle mannen van Israël samengekomen waren op de dag van het feest. En het feest is het loofhuttenfeest wat in de herfst gewoonlijk gehouden werd. En het loofhuttenfeest betekende veel dingen. Maar het was toch vooral ook een dankdag. Een feest waarop de dank en de lof aan de Heere bekend werd gemaakt. Het loofhuttenfeest had twee kanten. Allereerst is het een oogstfeest. Een feest wat ook wel een feest van de inzameling genoemd wordt, waarin de vruchten van het veld, de vruchten van de perskuip en van de dorsvloer werden ingezameld. En als dan de laatste vruchten van het veld ingezameld zijn en de druiven en de olijven zijn geperst, dan komt men samen op het loofhuttenfeest om de Heere te danken. Heel letterlijk is dat dankdag voor het gewas. Maar het loofhuttenfeest had ook nog een andere kant. We lezen dat in de wet van Leviticus. Men moest op het loofhuttenfeest loofhutten maken. En u weet wat dat betekent. Dan moesten takken van de bomen gekapt worden en daarvan moesten kleine hutjes gemaakt worden, waarin de Israëlieten voor een tijd van 7 dagen, de tijd van het feest, moesten wonen. Waarom was het? Als een herinnering aan de tijd dat ze in hutten en tenten woonden in de woestijn. Als een herinnering aan de woestijnreis. En daar, wonend in die hutten, moesten ze gedenken hoe de Heere hen geleid had door die woestijnreis. Het staat in het boek van Leviticus. Ze moesten gedachtenis stichten dat de Heere de kinderen Israëls in loofhutten had doen wonen toen hij hen uit Egypteland had uitgevoerd. En daarover mochten ze zich 7 dagen verheugen in God, die hen zo wonderlijk door de woestijn geleid had naar het beloofde land. Dat was het loofhuttenfeest dus. Dankdag voor het gewas. En dankdag voor de leiding van God, de bemoeienissen van God in het verleden. Maar nu deze dankdag in Jeruzalem, de dankdag waar Salomo deze woorden spreekt. Dat was niet zomaar een gewoon loofhuttenfeest. Het was een dankdag met een bijzonder karakter. Daarom zei ik, dankdag in dubbele zin. Want het ging hier niet maar om een loofhuttenfeest, nee, op dit loofhuttenfeest. Op deze dankdag, voor gewas en voor de bemoeienissen van de Heere in het verleden, mag Salomo de tempel in gebruik nemen. En dat is toch wel heel bijzonder. Een moment waarop de naam van de Heere ootmoedig dank gebracht wordt. En dat doet Salomo ook. Hij brengt de Heere de dank dat dit huis nu gebouwd is. Dat hij het voorrecht ontving om dit huis te bouwen. Nee, wanneer hij de Heere dank brengt op deze dankdag voor de tempel, dan roemt hij niet in mensen. Dan roemt hij niet in de bouwlieden of in de mensen die het allemaal mogelijk gemaakt hebben. In de mensen die de cederhout uit het noorden hebben laten komen. Dan roemt hij niet in zichzelf, in alle schatten, in alle gaven die hij ter beschikking heeft gesteld, opdat de tempel gebouwd kon worden. Nee, heel zijn dankwoord, wat u leest aan het begin en aan het eind van dit hoofdstuk, is gedragen door 1 gedachte. Heere, wie ben ik dat u het aan mijn vader niet vergunde? Maar dat u het aan mij vergunde dat ik deze tempel mocht bouwen, in gebruik mocht nemen. Wie zijn wij dat u op deze dag betoont dat u uw woord gestand doet? Want dat loopt als een gouden draad door heel dit hoofdstuk heen. Dat Salomo de Heere dank zegt dat hij getrouw zijn woord gehouden heeft. Dat hij de belofte aan David gehouden heeft. De oude woorden die door Mozes al gesproken werden gehouden heeft. En dat nu de ark mag staan op de plaats die de Heere verkoren heeft. In het huis dat de Heere zich heeft gesticht. Ja, Salomo heeft niet alleen diep in het hart gevoeld en beseft dat de Heere zijn woord gehouden heeft. Hij heeft er ook de zichtbare blijken van gezien dat God een God is die trouw zijn woord houdt. Want toen de tempel in gebruik genomen werd en in de plechtigheid de ark op de plaats, het heilige der heiligen, gezet werd. Toen vervulde de wolk van Gods majesteit, de wolk van Gods heerlijkheid, de tempel. En zo werd die tempel vervuld dat de priesters niet konden dienen. De Heere liet het zien, hier wil ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. En we lezen het in het boek van de Kronieken, dat toen Salomo geëindigd had zijn gebed aan de Heere op te dragen, dat vuur van de hemel viel en de offers op het altaar verteerd werden, de Heere liet in dat vuur zien dat hij deze plaats geheiligd had. En deze offers, dat hij er een welgevallen in had. En zo alles zegt het, bij die tempel. God houdt getrouw zijn woord. En daarom dubbele reden, om Gods goedheid te erkennen. Dan dag voor het gewas. Dan dag voor de leidingen van God in het verleden. Dan dag voor Gods goedheid. Voor de trouw die hij betoont op dit ogenblik. En gemeente, is het toch voor ons eigenlijk niet hetzelfde vanmiddag? Nee, ik bedoel niet dat er geen verschil zou zijn tussen het in gebruik nemen van de tempel in de dagen van Salomo en het in gebruik nemen van ons vernieuwde kerkgebouw. Daar is natuurlijk een heel groot verschil tussen. Maar bij alle verschillen die er mogen zijn, is toch dit niet hetzelfde? Dat ook wij vanmiddag overvloedig reden hebben om de Heere te danken. Om maar enkele dingen te noemen. We mogen vanmiddag de naam van de Heere dankzeggen voor het gewas wat hij ook deze zomer, dit seizoen weer gaf. Voor de oogst die de Heere schonk. Het was misschien niet zonder moeite. Maar ook hij heeft overvloedig gezorgd. We mogen dankbaar zijn voor het feit dat de Heer de gezondheid gaf en de sterkte aan de meesten van ons. Om ons werk te doen. Zodat we konden zorgen voor onszelf en voor onze gezinnen. De Heer heeft voorspoed en zegen gegeven onder velen van ons. En misschien mag u het heel nadrukkelijk in uw eigen leven wel zien dit afgelopen jaar. Dat de Heer u bijzondere zegeningen gaf. De uitslag van een onderzoek bij de dokter. Genezing van een kwaal waar u voor vreesde. Misschien waren er in uw gezinsleven of in uw persoonlijke leven heel bijzondere monumenten van Gods goedheid. In dat alles liet de Heer het zien. Dat zijn ogen over ons geopend waren. Dat hij aan ons wilde denken in zijn goedheid en in zijn gunst. En kunnen we dat ook dan niet heel bijzonder zeggen wanneer het over ons gemeentelijke leven gaat? We zitten hier vanmiddag voor het eerst in ons mooie vernieuwde kerkgebouw. En we worden herinnerd aan de trouw van God. Die in al deze jaren het woord heeft laten verkondigen. de gemeente bijeengehouden heeft, dienstknechten gegeven heeft, die het woord mochten brengen. En hij heeft zijn woord ook al deze lange jaren niet ongezegend gelaten. Er zijn er toch onder ons die daarvan mogen getuigen, dat de ogen van de Heere open waren over dit huis in het verleden. Dat hij onder de bediening van het woord misschien heel lang geleden, maar toch ook kort geleden, liet blijken dat hij een God is die zijn woord waar wil maken, wil toepassen aan het hart. En misschien weet u de dienst nog wel, en het uur nog wel, toen God heel bijzonder tot uw ziel sprak. Toen u het ervaren hebt onder die avondmaalsbediening, of onder de prediking van dat evangelie van vrije genade. Zijn oog slaat mij in liefde gade. En als we dat alles vanmiddag samen overdenken, en er is nog veel meer dat we niet eens kunnen noemen, is de Heer het dan niet waar dat we daar hem de dank voor brengen? Want al die zegeningen, de zegeningen die hij geschonken heeft in zijn genade, maar ook de kleinste zegeningen die hij gegeven heeft in de natuur, in het dagelijkse leven, al die zegeningen, gemeente, zijn onverdiend. Onverdiende blijken van Gods goedheid. En als we dat echt gaan beseffen, dan worden we klein onder alle zegeningen. Dan gaan we het verstaan en inleven. Dat al die gaven van God, die hij ons hele leven aan ons heeft geschonken, dat we die gaven van God niet verdiend hebben. Want door de zonde tegen hem, door de schuld, hebben we de dood verdiend. En desondanks, ook al hebben we het er niet naar gemaakt, ook al hebben we ons de dood waard gemaakt, Gods ogen waren open over ons. En hij schonk ons zoveel. Er is reden om diep in het stof te zinken en te zeggen, Heere, waarom? In mij is geen reden. En als we zo diep in het stof zinken met de weldaden die God geeft, dan schrijven we ook alles alleen aan de Heere toe. Dan eindigen we ook in hem. Dan blijft er van ons niets meer over. Dan zeggen we, het was alles uw oog, uw hand, uw goedheid. En is dat niet de echte dankdaggestalte? We zien het ook bij Salomo. In de woorden van dit hoofdstuk. Salomo schrijft alles aan de Heere toe, aan zijn trouw, aan zijn goedheid. En dat wordt vooral ook duidelijk als we erop letten dat Salomo niet in de zegeningen eindigt. Hij eindigt in de God die de zegeningen gaf. Salomo weet dat die zegeningen groot zijn. Alles wat God geschonken heeft, en vooral dit huis, dat is een grote zegen. Maar God is veel groter dan de zegeningen die hij gegeven heeft. Dat beseft deze jonge koning heel diep. Heeft hij het niet gezegd een paar verzen voor onze tekst? Lezen we het vers 27. Ziet de hemel, ja de hemel der hemelen, kunnen u niet begrijpen, kunnen u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Salomo zegt niet, wat een wonder dat we die tempel hebben. En hij eindigt in de tempel. Nee, hij ziet achter de tempel God, de majesteit van God, de goedheid van God. Hij zegt, Heere, u bent veel groter dan die tempel. Daarom kunnen we ook nooit in die tempel eindigen. Maar daarom bidden we of u uw ogen open wil doen over deze tempel. Kijk gemeente, daar zit een diepe les in, een geestelijke les. Als wij iets van de Heere ontvangen en er is niemand onder ons die niet veel van de Heere ontvangen heeft. Dan is het een neiging van ons hart dat wij in de zegeningen, in de goede gaven van God opgaan. We zijn blij dat het goed met ons gaat, dat we voorspoedig geweest zijn, dat we gezond zijn en noemt u maar op. Maar we hebben aan die zegeningen eigenlijk genoeg. En dan is het gevaar zo groot dat we alles vanzelfsprekend gaan vinden. Dat iedere dag de zon opgaat, dat we iedere dag alles van de Heer ontvangen. Het is iets waar het wonder niet meer in doorklinkt. Het is vanzelfsprekend geworden. En we gaan leven als mensen die daar nu eenmaal recht op hebben. Misschien tellen we de zegeningen nog wel. Maar we rekenen niet meer met God. We hebben aan de zegeningen genoeg. Als ik maar ontvang wat ik graag wil hebben. We vergeten God. Dan gaan we op in de zegeningen die we op deze dankdag ontvangen hebben. Gaan we op in ons werk, gaan we op in onze gezondheid, gaan we op misschien zelfs in een mooi kerkgebouw. Of in het feit dat we toch wel weer een aardige dominee hebben. En hebben we de Heere niet nodig? Hebben we de open ogen van de Heere niet nodig? Dat is een groot gevaar. Dat ons altijd weer aankleeft. Salomo zegt, ik kan niet eindigen in het huis. Uw ogen, uw blijvende tegenwoordigheid, uw blijvende gunst, heren, die hebben we nodig. Kan nog op een andere manier, dat we in de zegeningen eindigen en de Heere eigenlijk niet nodig hebben. En dat is misschien nog wel een gevaarlijker manier. Hoe zegt u dit? We kunnen heel veel zegeningen zien in ons leven. Zeggen, de Heere heeft me altijd gespaard en de Heere heeft me altijd geholpen en ik ben een trouwe kerkganger. En ik ben toch een kind van het verbond. Allemaal zegeningen, mag u nooit verachten. Maar dat u al die zegeningen met elkaar op gaat tellen. En zegt wel, dat betekent dat het nu ook wel geestelijk voor de eeuwigheid goed met me is. Maar eigenlijk heb u God niet nodig. U hebt genoeg aan wat dingen die u bij elkaar geteld hebt. En die u bij elkaar gezet hebt. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar God hebt u niet nodig. Een ontmoeting met God hebt u niet nodig. De gunst van God. Het is eigenlijk een vreemde klank. En vandaar dat dit gebed zoveel lessen bevat. Het waarschuwt ons om niet op te gaan in de dingen die we ontvangen hebben. Maar met alle weldaden en zegeningen die de Heere schonk, waar we zijn naam voor mogen erkennen, tot de Heere zelf te komen. Zijn naam te erkennen, maar ook hem te bidden. Want veel stof tot danken geeft veel stof om te bidden. Salomo's dankgebed slaat om in een smeekgebed. Hij zegt, Heere, uw ogen zijn open geweest over ons tot op deze dag. Daar is deze tempel het zichtbare bewijs van. Maar nu kunnen we niet zonder u verder. We kunnen zelfs niet met de tempel verder. Uw ogen moeten open zijn, nacht en dag, over dit huis. Blijf u onder ons. Open uw ogen over ons. Want wat zouden al deze mooie stenen, al deze schitterende gebouwen betekenen zonder u? Heere, laat uw ogen open zijn. Dag en nacht over dit huis. We kunnen daarbij de vraag ook stellen. Maar Salomo, weet u eigenlijk wel wat u bidt? Gods ogen open zijn over dit huis. En over ons, wanneer we in dit huis samenkomen. Wanneer we in dit huis onze gebeden of onze offers brengen. Gods ogen zijn toch heilige ogen. Zegt de schrift het niet in alle duidelijkheid dat God de rein van ogen is dan dat hij het kwade zou zien? Zegt de profeet Jeremia het niet in een van zijn gebeden? Want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen om een iegelijk te geven naar zijn wegen en naar de vrucht van zijn handelingen. Staat het niet nog indringender in de brief aan de Hebreeën dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen met wie we te doen hebben? En dat betekent toch dat de Heere de zonde niet kan aanzien? Dat betekent toch dat we als zondige mensen niet voor zijn ogen kunnen bestaan? Hoe kan Salomo dan bidden: Heere, laat uw ogen open zijn over het huis en over ons? Of wil dat soms zeggen dat Salomo denkt dat in het huis van de Heere alleen maar volmaakte mensen binnenkomen? Alleen maar zondeloze mensen binnenkomen? Ach nee, gemeente, dat denkt Salomo zeker niet. Salomo weet heel goed dat in dit nieuwe godsgebouw voor het heilig oog van God mensen zullen verschijnen die zondaren zijn. Hij zegt het ontroerend in het vervolg van het gebed. Laat ik alleen maar wijzen op vers 46. Waar de grote koning Salomo bidt: als Israël nadert tot uw huis, wanneer ze gezondigd zullen hebben tegen u, want er is niemand die niet zondigt, en gij tegen hen vertoornd zult zijn. Ziet u, Salomo zegt het. De mensen zullen komen in het huis, want er is niemand die niet zondigt. Ze zullen er komen als zondaar. En de Heere toornt over de zonde. Salomo laat zien dat de Heere de zonde moet straffen. En toch, toch bidt hij dat die zondige mensen dan in het heiligdom mogen komen. Maar hoe moeten ze komen? Onder de heilige ogen van God. Met de zonde nog aan de hand. Terwijl ze de zonde nog koesteren en vasthouden. Nee, Salomo bidt dat die zondige mensen dan in uw huis mogen komen. U onder ogen mogen komen. Met verbroken harten. Als mensen die de zonde belijden voor Gods heilige ogen. Dat is toch eigenlijk de grondtrek van al die gebeden die we lezen in dit hoofdstuk. Wanneer 7 keer Salomo een voorbeeld noemt van mensen die komen met smeking en gebed. De grondtrek is toch dat ze komen mogen in Gods huis, belijdende hun zonde, in de weg van de bekering. Staat er toch dat ze zich tot u bekeren, uw naam belijden, tot u in dit huis bidden en smeken zullen? Hoor gij dan in de hemel. Heere, laat zo uw ogen open zijn over dit huis en over degene die in dit huis komen. Dat ze komen belijdenis, bekering. Het is al gezegd, gemeente. We kunnen het huis van God in de dagen van Salomo, de tempel die Salomo bouwde, niet zomaar gelijkstellen met ons vernieuwde kerkgebouw. Maar er zijn punten van overeenkomst. En een van de dingen van overeenkomst is toch zeker wel dit. Dat de eredienst in het Oude Testament, in de tempel, dat was een dienst waarin het volk Israël naderde voor het aangezicht van God. En ook in de Nieuwtestamentische kerk, al is die eredienst heel anders, is dit hetzelfde. We komen in de kerk, heel bijzonder, in Gods tegenwoordigheid. Ik weet wel, Gods ogen zien alles. Gods ogen, zegt de Bijbel, doorlopen de ganse aarde. Maar op een heel bijzondere manier komen we onder Gods geopende ogen. Naderen we voor Gods aangezicht in de kerk. Om het woord te horen, om te bidden, om te zingen. Als we zo samenkomen, ook in ons vernieuwde kerkgebouw, komen we samen als zondige mensen, want er is geen mens die niet zondigt, u niet en ik niet. Maar hoe komen we naar Gods huis? Hoe komen we onder de ogen van de Almachtige, de ogen van de Heilige? Met de zonde nog aan de hand? Met de zonde nog gekoesterd? Durven we zo God onder ogen te komen? Durven we zo in de kerk te zitten? Onder de ogen van een heilig en almachtig God. Wat wordt het weinig beseft. Dat in het huis van God heilige ogen zijn. Niet maar eens een luisteren naar een woord van een predikant. Maar het luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Het naderen voor zijn aangezicht. Dan is er reden voor u, die misschien altijd in de kerk gezeten hebt, met de zonde nog aan de hand. Zonder verbroken hart. Zonder belijdenis. Zonder bekering. Om deze woorden ter harte te nemen. En er uw knieën mee te buigen. O God. Geef bekering. Vernieuwing. Want zonder de geest van belijden. Van bekering. Laat het gebed van Salomo zien. Kunnen we de Heere niet onder ogen komen. En daarom is het woord ook een ernstig woord. Want ondanks die werkelijkheid bidt Salomo toch: Heere, open uw ogen over dit huis. Open uw ogen, opdat de zondaren wakker geschud mogen worden. Zien dat ze voor een heilig en rechtvaardig God niet kunnen bestaan. Want Salomo weet het, dat als God zijn aangezicht af zou wenden en de ogen zou sluiten, dan zouden de mensen misschien nog wel in de tempel komen en in de kerk komen. Maar dan zouden ze overgegeven zijn aan zichzelf. Heere, open uw ogen over dit huis, opdat de mensen in uw huis u mogen ontmoeten. En mogen leren wat belijdenis van schuld is. Wat waarachtige bekering is. En als ze dan tot u komen in uw huis, verbroken van hart, biddend om uw genade, hoor gij dan uit de hemel. Daarom zegt onze tekst ten slotte. Dat Salomo hier pleit op Gods genade. Want als Salomo bidt, laat uw ogen open zijn. dan is vanzelfsprekend de diepste betekenis, de volle betekenis van het woord. Heere, open dan uw ogen in gunst. Open uw ogen tot het gebed van zondaren, van vaders, moeders, van kinderen. Open uw oog en uw oren. Hoor en vergeef. Hoe kan dat? Hoe kan de Heere zondige mensenkinderen horen en vergeven? Dan laten we onze tekst nog één keer lezen. En u leest hem iets verder dan we hem tot nu toe gelezen hebben. Dat uw ogen open zijn nacht en dag. Over dit huis. Over deze plaats van de welke gij gezegd hebt. Mijn naam zal daar zijn. Waarin was de tempel zo volkomen anders. Dan het kerkgebouw vandaag. Hierin. Dat in de tempel het offer plaatsvond. Dat de tempel de plaats was waar Gods naam geopenbaard was. Waar de Heere woonde met zijn goddelijke tegenwoordigheid. De tempel was de plaats van het offer. De plaats van de ark. De plaats van het verzoendeksel. De plaats waar het bloed van stieren en bokken vloeide. De plaats waar het bloed der verzoening jaar na jaar gesprenkeld werd. Op het verzoendeksel. En daarom bidt Salomo hier ook. Heere, laat uw ogen open zijn nacht en dag. Op dit huis, op deze plaats. Zie op het bloed wat gestort wordt. En als we in deze plaats komen om u dank te brengen, om u te smeken, om u te zoeken. Zie niet op ons in onszelf, maar zie ons aan in het bloed. Zie ons aan door een waas, door een mist van bloed, het bloed van stieren en bokken wat heen wijst, naar het bloed van het lam dat eenmaal geslacht is. Zie op ons neer met geopende ogen. Op ons in het bloed van het offer. En gemeente, ook die les mogen we vanmiddag niet overslaan, zeker niet. Als we vanmiddag in ons vernieuwde kerkgebouw samen bidden, Heere, laat uw ogen open zijn over dit gebouw. Heere, zie op ons in dit gebouw. Op ons en op onze kinderen neer in een mist van bloed. Zie op de dominee, de dominees. Wanneer ze zich gereed maken om het woord te bedienen. Om het woord te spreken. Zie op die dominees neer. In een mist van bloed. Wil u hem de woorden in de mond leggen. Heere, zie op ons neer, als we in uw huis komen, als ik in uw huis zit, zie op ons neer, laat uw oog open zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. Zie op ons neer in ons zingen, in ons bidden, in ons luisteren. Laten uw ogen geopend zijn en zie op ons neer in het bloed van het lam. En dat dag en nacht, want gemeente, als Gods ogen open zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus over ons, dan kunnen we geen seconde, 's nachts niet en overdag niet, zonder die geopende ogen. In de kerk niet. In huis niet. Dan kunnen u en uw kinderen geen dag en geen nacht zonder het bloed en zonder de ogen van de Allerhoogste die door het bloed heen op u neerzien. zouden we daarom dat gebed, dat tere, aangrijpende gebed, ook maar niet nazeggen, al is het maar nastamelen. Heere, laten uw ogen open zijn. Om het bloed van de Heere Jezus. In de kerk. Thuis. Over mij. Over mijn kinderen. Want dan ontvangen we die grootste schat. Het gebed van Salomo spreekt ervan. Dan ziet God op ons neer met gunstige ogen. Dan ontvangen we vergeving. Vergeving van schuld en van zonde. Want dat kan alleen om het bloed. Dan worden we ook bewaard. Want Gods ogen. Geopende ogen. Ogen die niet sluimeren en die niet slapen. Bewaren door het bloed van Christus. Bewaren voor dwaling. Bewaren voor dwaalleer. Bewaren bij het woord. Bewaren voor het kwade. Bewaren voor de vijanden. Want zijn ogen, geopende ogen van de wachter Israëls, sluimen nooit. Dan worden we ook gezegend. Gezegend met geestelijke zegeningen, waarvan we zomaar wat aangestipt hebben vanmiddag. Maar gezegend ook met alle zegeningen voor het tijdelijke. Voor lichaam en voor ziel. Vanuit de geopende ogen, alleen vanwege het bloed. Heere, laat uw ogen open zijn over ons, over onze kinderen, over dit huis, over ons in dit huis. En zie ons uit onverdiende genade aan in hem. Amen. zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank voor alle zegeningen die u ons hebt geschonken. U hebt ons veel geschonken. We hebben er maar iets van kunnen noemen. Maar bijzonder zeggen we u dank voor het woord wat u ons gegeven hebt en ons gelaten hebt. U hebt ons deze middag daaraan herinnerd, aan het vele wat u ons gaf. Maar ook aan de grote verantwoording die dat met zich meebrengt. Dat we leven onder de ogen van een God die groot is, die heilig is. Heere, geef dat we dat mogen beseffen. Opdat we mogen leren pleiten op dat enige bloed. Op het bloed van het verbond. Want alleen onder dat bloed, door dat bloed, zijn uw ogen gunstige ogen. Ogen die bewaren. Ogen die vergeven. Ogen die lief hebben. Ogen die alles zullen schenken. Aan degene die in verbrokenheid van het hart tot u vlucht. Geef veel verbrokenheid, Heere, onder uw weldaden. Onder een besef van ons tekort en van onze schuld. Geef een vluchten in uw huis en in de binnenkamer tot u. Geef dat we veel uw weldaden mogen zien. En er niet één van uw weldaden vergeten mag worden. Geef dat we veel bezocht mogen worden. In dit kerkgebouw. Door u. Dat uw ogen open zijn. Over de prediking. Over alles wat gebeurt in de dienst. Over ons en over onze kinderen. En dat u op ons ziet. In het bloed van de Heere Jezus Christus. Uw oog in gunst op ons gevestigd. Heere, dat is een eeuwig wonder. Maar zoudt u het uit genade willen doen. Ook in de toekomst. We zeggen uw naam dank dat we hier mochten zijn met de gemeente. We willen uw naam dank zeggen voor al het goede wat we ook in deze dienst ontvingen. Zeggen uw naam dank dat de oud-predikant van de gemeente, onze vriend en broeder dominee Den Butter, dat zijn dochters hier mag zijn vanmiddag en ook deze gelegenheid mag meemaken. Wil u, Heere, die ook hier, ook onder moeilijke omstandigheden, uw ogen geopend had voor hen, in Urk met hen zijn. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat hebben zij en wij allen nodig. We bidden u. Breng ons samen deze avond. Vergeef al het zondige wat ons aankleefde. En zie ons aan. In de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 138, het derde vers. Psalm 138, vers 3. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.